Lieve mensen, dit is de gesproken versie van de BBB voor zondag 21 juni 2020. Komende zondag 21 juni is er geen kerkdienst vanuit het kruispunt en daarom is er deze BBB. De lezingen zijn Jeremia 20. 7 tot en met 13 en Matteüs 10, de versen 16 tot 33. Beide lezingen gaan over een gezondene te zijn en wat je daarvoor moeilijkheden mee kunt hebben. Ik ga de tekst van Jeremia niet helemaal voorlezen. Misschien moet u hem wel lezen, want het is een hele mooie. Het is ook een dichtvorm, het is een soort lied. God heeft Jeremia verleid en hij is bezweken. En soms denkt hij dat hij het niet meer moet doen over God spreken, maar dat kan hij niet. En al zijn vrienden zijn tegen hem. De tekst uit Matteüs, die ga ik wel voorlezen, want daar wil ik verderop ook een beetje op focussen. Matteüs 10 vanaf vers 16. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geeselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen, want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de mensenzoon gekomen zijn. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ik ook erkennen bij mijn Vader in de hemel, maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ik ook verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Wat valt er te bedenken? De uitzending van de apostelen is thema in heel hoofdstuk 10 van Matteüs. De versen die aan deze lezing voorafgaan waren vorige zondag aan de orde in een online kerkdienst. En de komende is ook weer het laatste gedeelte van Matteüs 10. We blijven bezig met de uitzending van de leerlingen. Maar vanaf vers 16, de tekst voor nu dus, verspringt het beeld. Het gebeurt nu blijkbaar op geen concrete plaats of tijd meer, maar de termen zijn algemeen. pas op voor de mensen. Of jullie worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, geen concrete naam. Zodat we hier waarschijnlijk meer de sfeer van de tijd van Matthäus proeven dan die van Jezus en zijn leerlingen. Daarmee wil Matthäus in tijden van vervolging tegen zijn tijdgenoten zeggen, wat Jezus tegen zijn leerlingen zei, dat gaat ook over jullie. En wat jullie meemaken ligt in de lijn van wat Jezus verwachtte. Zo ontstaat er eigenlijk een lijn van de apostelen naar de martelaren. De tekst ademt in ieder geval de sfeer van confrontatie, strijd, gevaar, aanklacht, oordeel, achterdocht, ruzie, mishandeling. En wat opvalt, er komen nogal wat dieren langs in deze passage. De slang, de duif, de mus, de wolf, het schaap. De slang staat symbool voor het nieuwe leven, vanwege het vervellen dat de slang kan doen, maar is ook een symbool voor listigheid en voor nog veel meer. Ik heb een dik boek in mijn boekenkast staan, dat is slangensymbool. En dat is een hele dikke pil. Er zijn heel veel betekenissen die je met de slang kunt verbinden en die eraan zijn verbonden. Hier is de waakzaamheid bedoeld. De slang is een van de weinige dieren die zijn ogen niet kan sluiten. Altijd op je hoede zijn, altijd waarnemen wat er gebeurt, als houding van de apostelen. En tegelijk zo weerloos en onschuldig als een duif zijn. De duif gold als het meest reine dier. Daarom was het ook geschikt als offerdier. In de antieke zei men dat een duif geen gal had. In het Hooglied is de duif de bode van de liefde. In onze tijd geldt de duif als symbool van vrede, hoewel duiven eigenlijk geen bijzonder vredelievende dieren zijn. Kijk maar eens hoe ze met elkaar omgaan als er iets niet goed gaat. Hoe dan ook, slim en simpel, voorzichtig en argeloos tegelijk, dat is de houding voor de apostelen die het niet makkelijk zullen hebben in het spoor van Jezus. De bemoediging in het geheel is verbonden met de mus. De mus was het goedkoopste dier. Toch let God op elke mus en dus mogen de leerlingen zich des te meer beschermd en behoed weten door God. Psalm 84 zou ik laten zingen als het kerkdienst was. De mus, de zwaluw, vindt een woning. En als de mus en de zwaluw een woning vindt, dan toch zeker ook de pelgrim op de vaak gevaarlijke weg naar de tempel die deze psalm zingt. En dan toch zeker ook de leerlingen die het evangelie van Jezus niet voor zichzelf houden. Waarom zoveel dieren? Je zou op het idee kunnen komen dat dieren meer vertrouwen uitstralen dan mensen in een tijd van vervolging, getuigenis, belijdenis. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn en hun doelen verbergen. Ze kunnen een dubbele agenda hebben. Ze kunnen wolven in schaapskleren zijn, zoals het in vervolgingstijd ongetwijfeld vaak gebeurde. Maar bij dieren weet je altijd waar je aan toe bent, wat voor soort dier het is en hoe het zich gedraagt. De grote lijn in deze verzen is, als je het samenvat, misschien wel veelzeggend. Wees als de slang, de duif, de dieren dus, en pas op voor de mensen. Onze tijd is anders. Als je het niet al te onhandig aanpakt, is er vrijheid van meningsuiting bij ons. Er is geen vervolging. Maar er ligt natuurlijk wel de vraag, wat is je geloof je waard? Heb je er iets voor over? En wat doe je als je overtuiging bij anderen niet in goede aarde valt of wantrouwen oproept? Het verhaal van Jezus is niet iets voor de kerk alleen, ook voor het marktplein. Het betreft alle mensen. Wij hoeven niet bang te zijn voor represailles. We mogen van de daken roepen wat we willen, maar velen vinden tegenwoordig wel dat geloof iets is voor achter de voordeur en zich een beetje koest moet houden. Dat ze niet alles met je kunnen doen. Wel je lichaam, maar niet je ziel kunnen doden. Dat is voor ons geen troost. Voor de mensen toen misschien wel. Het kan pas een troost zijn als de vervolging vanwege je geloof een feit is. Wij kunnen die impact van deze woorden moeilijk vatten, omdat we in een heel andere situatie leven. Misschien wordt het iets anders als je denkt aan bijvoorbeeld de Kopten in Egypte, waar regelmatig aanslagen op kerken zijn. Ik ken een Koptische priester op wie regelmatig aanslagen geweest zijn, waar ook op geschoten is. Als wij als Noord-Europeanen dan gingen praten over dat we toch goede contacten met de islam zouden moeten hebben, werd hij furieus. Je kunt het begrijpen als je weet wat er gebeurd is. De wil van de Vader, vers 29, is ook een woord dat we vandaag al gauw anders opvatten dan het bedoeld is. Het staat in de context van troost. Maar in onze tijd werd het gebruikt, of misschien wel misbruikt, voor leerstelligheid, hoe de dingen in elkaar zitten. Vers 29 is de voornaamste schriftplaats waar de leer van de zogenaamde voorzienigheid op is gebaseerd. Is alles wat er gebeurt ook meteen de wil van God? Het is altijd hachelijk, denk ik, als je iets gaat zeggen over de wil van God, want wat weten wij daar nou van? Levensgevaarlijk vinden Karel Deurlo en Nico Terlinden daarom de vertaling van de nieuwe Bijbelvertaling zoals we die hebben gehoord en zoals ik die ook heb voorgelezen. Eigenlijk staat er: niet één van hen valt ter aarde neer buiten jullie vader om. In deze lijn vertalen ook andere Bijbelvertalingen, zoals bijvoorbeeld de Statenvertaling, de NBG uit 51 en de Naardense Bijbel. En deze manier van vertalen voorkomt dat je het gaat omdraaien en het zo verstaat alsof de dood van de mus de wil van God is. Het is een beetje moeilijk. Het komt er eigenlijk op neer hoe je het woord wil invult. Niet zonder dat jullie vader het wil, betekent dat niet zonder zijn toestemming, of betekent dat niet zonder zijn medeweten. Dit is misschien wel voer voor fijnproevers. Bijbelvertalen is zo makkelijk nog niet, maar dat wist u al. Bezinnen. Wat zijn er voor vragen die uit deze tekst en het bedenken weglopen? De eerste is misschien deze. Wat is je geloof je waard? Heb je het er wel eens over met niet-gelovigen of andersgelovigen? En hoe bevalt dat? Wat voor gesprekspartners zijn je het liefst als je het over je geloof hebt? En hoe komt dat? Heb je iets aan de reacties van niet-gelovigen of niet zo bijzonder gelovigen voor je eigen geloof? Kun je er wat mee? Heb je wel eens nadeel gehad doordat je gelovig bent? Ben je wel eens uitgelachen vanwege je geloof? En wat heeft dat met je gedaan? En wat heeft je geholpen in die situatie? Andere vraag om over na te denken. Misschien hoor je bij de mensen die zichzelf niet gelovigen noemen of niet christen. Waarom is dat dan zo? Omdat het je te pretentieus klinkt misschien, te stellig? Omdat je niet verantwoordelijk wil zijn voor christelijke misstanden in het verleden? Omdat je niet wil worden aangesproken op je gedrag en vrij wil zijn in je meningsuiting? Omdat je denkt dat geloven altijd betekent dat je onberispelijk bent in je gedrag? Of omdat je denkt dan alles heel zeker te moeten weten en op alle vragen een afdoend antwoord te moeten hebben? Of is het meer een kwestie van sfeer? Of is het nog iets anders? misschien ook deze vraag. Jezus vroeg van zijn apostelen om vol te houden tot het einde. Volhouden in de beperkingen vanwege de coronacrisis, dat is eigenlijk het moment waarop we aangekomen zijn in coronatijd. Is dat moeilijk voor jou om vol te houden? Beperkt het je een beetje of veel in je mogelijkheden? Ben je geïsoleerd? Heeft het je eenzaam gemaakt? Wat betekent het voor jou om vol te moeten houden? En dan misschien deze vraag nog, een beetje meer algemeen en niet zo persoonlijk voor jezelf. Geloof is voor veel mensen iets voor achter de voordeur. Zo denken veel mensen in Nederland erover. Zou dat na corona nog in dezelfde mate de houding van veel mensen zijn? Want kijk, de kerk is vaak in het nieuws geweest omdat er geen kerkdiensten konden plaatsvinden. Is door corona de acceptatie van religie in de samenleving toegenomen misschien? Of afgenomen? Sommige mensen verlangden dat de kerk extra speelruimte moest krijgen in coronatijd vanwege de belangrijke rol van religie in een tijd van crisis. En was dat een goed idee of juist niet? Ik ga over naar bidden. Ik heb voor mezelf hier een kaars aangestoken. Dat is voor mij het symbool dat ik me nu ga richten op het hogere, zal ik maar zeggen. Mij verbind met God. Kijk maar wat voor jezelf een goede manier is om deze overgang te markeren. Help ons, God, uw woorden lief te hebben en te houden als we de wind van voren krijgen. Als we kopje onder dreigen te gaan aan eigen angst, wanhoop, duistere gedachten. Doorstroom ons met uw geestkracht. Geef ons een ruim hart en begrip voor de leefwijze en overtuiging van onze medemensen. En laat ons altijd een toonbeeld van liefde en vrede zijn. God, ik bid u voor wie in grote angst leven vanwege het virus dat nog steeds slachtoffers maakt. Voor mensen die zich zorgen maken om de toekomst, hun bedrijf, hun baan, hun existentie. Voor mensen die van anderen niet mogen geloven in u, of niet mogen geloven in wie of wat ze willen. Voor de mensen die daar leven waar kerken in brand worden gestoken, boeken verbrand, christenen gevangen gezet. Voor wie eenzaam zijn geworden door het virus, eenzaam in huis, eenzaam met hun verdriet en gemis om geliefden. Voor wie lijden aan de afstand in alles en de strenge regels die we moeten volgen. En voor degenen die nu uit beeld zijn geraakt door het virus, de vluchtelingen, de gevangenen, de hulpelozen. We bidden in stilte voor wat nog niet gezegd is en wel gezegd moet worden. Levende God, wees onze inspiratiebron elke dag van ons leven. Behoed ons en bewaar ons. Help ons om te vertrouwen dat uw licht en liefde het zullen winnen van alle nare dingen op aarde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dit, beste mensen, was de gesproken versie van de BBB van zondag van 21 juni. Komende zondag 28 juni is er weer een online dienst vanuit het Kruispunt. Ik wens jullie allemaal een fijne zondag.